Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie. Ja, de vorige keer was het een spannende tijd voor jou. Was het vlak voordat je naar Mallorca ging.
Klopt. Echt een paar weken volgens mij.
Ja, nou, een paar dagen zelfs volgens mij.
Ja. Inderdaad, ja.
Dan was je helemaal afscheid aan het nemen van spullen en dingen. En dan was het een grote stap.
Ja.
We leven, nou ja, het is, wat is het, mei, juni 2021?
Ja, ja, dat was die eerste opname, ons eerste
gesprek. Ja. En hoe bevalt Mallorca?
Ja, super.
Ja.
Super. Het is echt een heerlijke plek om te wonen. Midden in de natuur wonen we, dus we hebben heel veel ruimte. Veel groen om ons heen, veel vrijheid. En dat zijn hele belangrijke waarden voor mij. Dus als het gaat over mijn hart volgen en in lijn leven, leiden met wat voor mij belangrijk is, waar ik me goed bij voel, dan is dat zeker in vervulling gegaan.
Ja.
De zon.
En ik las, voor de duidelijkheid, even de introductie. Nou, het hart is al gevallen. Het is Tess Keizer, de koningin van het hart. Nou, dit is echt trouwens fantastisch. Want ik heb eventjes, vond ik dan toch even leuk om niet in herhaling te vallen, stukken van onze podcast terugbeluisterd. Aflevering 82, mensen, check hem dus. En daarin zeg jij al van, ik wil dat hart leadership. Dat is echt, daar wil ik wat mee. Dat wil ik groter maken. Nou ja.
Ja.
En hier ligt voor mij het boek en heb jij een academy en dat is zo je koers geweest.
Ja.
Moedig leiden vanuit je hart. Maar oh ja, en dat las ik achter in je boek, dat wilde ik nog even zeggen, dat viel mij op. Daar stond dus ook nog van, ik denk oké, ze waren nog steeds op Mallorca en dat zie ik ook wel op je socials. Maar ook Dubai.
Ja.
En dat vond ik als het gaat over, ja, ik heb ook een soort haat-liefde met die plek, maar als het gaat over hart, nou dan durf ik wel in ieder geval, ja. Het voelt soms ook wel als een plek zonder ziel, toch? Of hoe ervaar jij dat?
Ja, absoluut. Dat ben ik met je eens. Ik heb misschien ook wel een beetje een haat-liefde verhouding soms met Dubai. En wij zijn daar ook veel in de winter. Ik ben er net ook geweest. En tegelijkertijd is het ook een plek waar zoveel potentie is en mogelijkheden.
Ja, ja.
En met name het perspectief dat mensen kiezen. Mensen kijken naar, hé, wat kan er wel? Wat kunnen we creëren met elkaar?
Ja, ja, ja.
En dat vind ik echt hartskwaliteiten.
Ja.
En dan is het natuurlijk ook een plek die enorm is gericht op ego en materie. Alleen stel je voor als die mensen die veel geld hebben, waardoor ze ook vaak veel macht hebben of veel mogelijkheden hebben, wanneer die gaan intunen met de wijsheid van hun hart en vanuit daar keuzes gaan maken. En voor mij zit daar van, oh ja, dat is hoe we verandering kunnen creëren met die mindset. En als dan die hardset er ook nog bij komt, dan is er veel mogelijk.
Ja. Nou, het is er nu nog niet echt. Ik weet dat ik echt op zoek ging daarna, want ik was benieuwd. Ik dacht, dit is een wereldstad. Dus hier moet ook, ja, in die wereldstad is alles. Maar zelfs een soort, ja, spirituele winkel met stenen. Nou is dat misschien in deze omgeving wel heel erg geboomd.
Ja.
Maar er was daar niet of nauwelijks.
Nu wel.
Ja?
Ja, nu wel. En het is ook leuk, want ik ben ook onderdeel van de Mind Valley community.
Ja, ja, ja.
Christian Lakjani. Ja. En veel mensen uit die community, die zijn ook of gelokaliseerd in Dubai of gedeeltelijk.
Ja.
En ik was...
Hij heeft een event daar gedaan ook, toch?
Meerdere events, ja. Dus heel veel, ja, wat is het, bright minds of mensen die verandering willen creëren, die met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, met hoog bewustzijn, die zijn juist ook op die plek.
En want wat wilde je zeggen? Jij was vorige keer...
Vorige week, ja. Toen was ik daar dus. En toen ging ik heerlijk ontbijten aan het strand, prachtige plek. En daar lagen op tafel kristallen. Dus op elke tafel lag een prachtig kristal. En ze hadden ook hele mooie tekeningen van vrouwen, een beetje eigenlijk oude wijsheden, die tekeningen, oude tribes, die stonden op de menukaart en op verschillende plekken op tafel. En dus ook die kristallen. Dus nu kun je ze zelfs vinden als je aan het dineren bent.
Fantastisch.
Of aan het ontbijten.
Ik wil net zeggen, dat is wel het mooie. Zodra Dubai ermee aan de haal gaat, dan weet je dat het gelijk over de top gaat. En natuurlijk... Heb je gelijk, is dat dan misschien een soort ego-ding? Maar ergens, nou, we komen hier zeker nog op, ja, kan je dat ook gebruiken?
Ja, en er zit dus potentie. En voor mij is potentie, mogelijkheden, wat kan er wel? Dat gaat
voor mij ook. Ja, het bruist als een malle. Nou, laat ik naar de essentie gaan van dit fantastische boek. Het is ongelooflijk. Ik vertel het net tegen mijn podcastteam hier. Het is ongelooflijk hoe het nieuwe seizoen, zo zie ik het eventjes, de afgelopen 3 afleveringen, Faya Laurens, Christine Beijnen en nu jij hier. Het is voor mezelf is dit een reis. Ik ben echt met deze onderwerpen heel erg bezig, omdat ik een soort nieuwe vorm met Koekeroe aan het vinden ben en de mensen erachter. Ik ben baasje van een radiostation, waarbij ik het echt wel moeilijk vind om die rol te pakken.
Ja.
En ja, het belangrijkste in mijn leven, ik noem hem nu als derde, maar is dat ik vader ben geworden. En moedig leiden vanuit je hart. Nou ja, ik zei ook, ga naar de essentie. In de tijd van nu en de uitdagingen waarvoor we staan, mogen we kiezen voor vertrouwen en liefde in plaats van angst. We mogen van ego-leiderschap naar hartleiderschap evolueren. Van overleven naar creëren. Van excelleren naar floreren. Van ego naar hart. Van ego naar ziel. Dat is de staat van zijn waarin we ons volle potentieel gebruiken en waarin we vervulling ervaren. Dat is hoe we echt impact kunnen maken op anderen en ook grootse resultaten kunnen neerzetten met elkaar. Juist omdat we aandacht hebben voor meer liefde en vertrouwen. Ja, dit was het. nee, maar dit is ja. Dit ademt het boek en dan gaat het, is dat iets wat jij altijd al gevoeld hebt?
Ik denk het wel en tegelijkertijd ben ik ook onderdeel van deze wereld en leef ik op deze wereld en worden we ergens ook zo geleerd om in beperkingen te denken? Of om te kijken naar wat er niet goed gaat.
Ja.
Op school of op allerlei andere plekken. Of ben ik niet goed genoeg. En ik denk wel dat ik al op hele jonge leeftijd, ook door het voorbeeld dat ik van mijn ouders heb gehad, al heel jong ben gaan kijken naar wat kan er wel of wat zijn mogelijkheden. Ik woonde als kind in Afrika. Mijn ouders gingen daar in de jaren 80 naartoe. Was een hele ongewone, oncomfortabele keuze. En daarin zijn zij dus ook echt een voorbeeld voor mij geweest van volg je eigen hart, leef in lijn met jouw waarden. En dat kan dus ook oncomfortabel zijn.
Ja.
Dus dat heeft er denk ik altijd al ingezeten. En er zijn ook momenten in mijn leven dat ik daar heel ver weg van ben geweest. Zeker in mijn 20er jaren. Dat ik aan het zoeken was naar mijn identiteit. Dat ik me heb verloren in sporten, in niet eten, in heel veel werken, in heel veel feesten.
Ja.
En als ik nu kijk naar de afgelopen... ik ben nu 41, bijna 42, zeg de afgelopen 12 jaar, vanaf mijn 30ste, misschien net daarvoor, ben ik echt weer die weg terug ingeslagen, terug naar mijn hart. En wat wil ik? En tegelijkertijd dus ook, wat wil ik de wereld inbrengen?
Ja, en toen kwam daar, we hebben het daar vorige keer ook kort over gehad, maar dit komt ook vaak in jouw reis in dit boek naar voren. Toen kwam er in 2018 een fietsongeluk.
Ja.
Wat heel veel heeft gebracht.
Ja,
dat was het letterlijke geluk.
Die smak heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht. Ja, en dat is ook zo interessant, hè, dat we vaak, en ik denk dat mensen dit ook herkennen, dat je zo'n moment hebt in je leven. Voor mij was dat die val, maar dat kunnen ook andere momenten zijn die veel impact maken. En inderdaad, die val met die mountainbike, dat is voor mij een moment geweest waarop ik echt me realiseerde van, ik mag het echt ook anders doen. Of er zit een andere wijsheid in mij. En het was ook het moment, een paar weken daarna, dat ik echt die boodschap doorkreeg. Tess, it's your mission to bring more heart into the world. En dat ik me realiseerde, dat ik voelde. Hè, dus het ging niet eens echt over realiseren hier, maar gewoon ervaren. Ja. Van ja, dit is mijn ding.
Ja.
En toen kwam het hartintelligentie op mijn pad. En ik was al bezig met leiderschap. En ik voelde wel van, oh ja, nu heb ik de sleutel.
Want je was toen al wel met allemaal corporate bedrijven daar coaching aan het geven? Ja,
mijn achtergrond is psychologie. En ik heb eigenlijk van 2009-2010 altijd training, coaching gegeven. Veel gewerkt met leiders in corporate omgevingen. Maar denk ook aan ziekenhuizen, zorginstellingen. Leiders op allerlei verschillende plekken.
Ja.
En ik ervaarde echt van, oh ja, dat hart, dat is de sleutel. En ik heb ook nu die wetenschap van hartintelligentie, wat de brug is om mensen te laten begrijpen, ah ja, hier kan ik wat mee.
Ja.
Hier kan ik impact mee maken.
Hoe, je noemt het nu en het komt een paar keer terug. En ik ben hier heel erg mee bezig, dus met juist of dit wel of niet belangrijk is. Jij vindt wetenschap wel echt belangrijk. Of juist niet?
Ja,
of het lijkt alsof je in ieder geval wel de behoefte voelt. En je komt inderdaad vaak met HeartMath Instituut. Maar het is ook weer zo, dat vind ik altijd het lastige, zodra je dus heel wetenschap in de hand grijpt als, hé, het is wetenschappelijk bewezen. Ja, dan wordt datzelfde instituut op heel veel sites ook weer onderuit gehaald. Van, dit is allemaal niet, zijn te kleine onderzoeken, bla bla bla. Dat is een beetje waardoor ik heb een soort rust gevonden in, we weten gewoon heel veel niet. En voel het maar.
Ja.
Maar ja.
Dat is inderdaad het controversiële aan wetenschappelijk onderzoek. Je kan daar heel lang over discussiëren of het wel of niet valide is, betrouwbaar en noem maar op. Ja, ik ben van nature wel iemand die het leuk vindt om te onderzoeken en te weten hoe dingen zitten.
Ja.
Dus dat is iets wat ik zelf heb of belangrijk vind of leuk vind. Tegelijkertijd geloof ik ook heel erg in de ervaring. Hè, dat je dus iets ervaart en dan weet van, ja, dit is gewoon zo.
Ja.
No doubt, wetenschappelijk onderzoek of niet.
Nee.
Ik ervaar het. En dat is misschien ook wel waar in essentie hartewijsheid over gaat. Dat we op een heel diep niveau weten.
Exact.
Dit is het.
Ja.
Wel merk ik dat in mijn werk en de mensen met wie ik werk en ook de wereld waarin wij geconditioneerd zijn, dat we gewoon heel veel vanuit ons hoofd leven.
Ja.
Een wandelend hoofd zijn geworden. En dat dus juist weten van, oh, er is dus onderzoek naartoe gedaan. Hey,
is ook lekker
zo.
Om het.
Ja. Want ons ratio brein, die wil het ook begrijpen. En daar geloof ik, daarnaast geloof ik ook dat wanneer we het begrijpen met dat rationele brein, dat de impact nog groter kan zijn van hetgeen wat we doen. Dus als je bijvoorbeeld die hartcoherentie oefening doet, als je heel bewust intuned met je hart voordat je iets belangrijks gaat doen, of gewoon omdat je lekker wil ontspannen. Ja, je kan het dus nog krachtiger inzetten. Ja. Juist door dat bewustzijn ook.
Laat ik even wat wetenschappelijke dingen noemen dan. Dat is toch wel lekker. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een constante informatieuitwisseling is tussen het hart en het brein. Twee kanten op. Het hart zendt meer informatie naar het brein dan het brein naar het hart. Het hart zendt signalen uit naar het brein die worden gebruikt om keuzes te maken. Dus eigenlijk is het hart is de baas.
Ja. Ja, en dit is zo bijzonder.
Want ja, dat vind ik heel bijzonder.
In de westerse wereld hebben we eigenlijk altijd gedacht dat het brein de master was.
Ja.
Natuurlijk is het brein ook nog steeds een supermaster.
Ja.
Alleen is het hart daar wel heel leidend in. En ook als je weer terugkijkt naar oude wijsheden, die hebben dat altijd al geloofd, dat het hart het centrum is. En ja, die hadden niet die wetenschap. Die wisten dat gewoon.
Gewoon
maar nu de moderne wetenschappen. Want dit onderzoek is eigenlijk pas vanaf eind jaren 70. Dus het is nog heel nieuw, recent. Maar toch al wel een flinke tijd. Maar het is wel nieuw, recent onderzoek. Wat laat zien dat het hart dus meer informatie zendt naar het brein dan andersom.
Ja, nee, ik vond het ook wel een geruststellende gedachte. Kijk, het is omdat het dan wel, het wordt vaak zo als twee werelden gezien, hè? Heel duaal natuurlijk van hoofd en hart. En dat is soms wel handig om dingen begrijpbaar te maken. Maar het is wel lekker als je gewoon weet dat in de basis het hart, en ergens voelen we dat ook allemaal weer wel. Dit is weer het weten wat we eigenlijk wel weten.
Ja. Ja, en mooi dat je dat zegt, want het is ook niet hart en brein, alsof die apart zijn.
Nee.
Wat er juist gebeurt ook wanneer je intunt met je hart en die hartcoherentie creëert, is dat je hart en je brein met elkaar harmoniseren. Ze worden veel meer één. Ja, het is als een liefdevolle dans eigenlijk samen. En dat maakt dat we veel krachtiger zijn. Dat we kunnen intunen met een diepe wijsheid, met intuïtie, met een heel helder weten.
Ja, intuïtie. Een terugkerend thema in deze gesprekken, omdat ik het iets fascinerends vind. En jij kijkt dat natuurlijk door je hartenogen. Dus hoe verhoudt het hart zich tot de intuïtie?
Het hart is de deur naar de intuïtie, zou je kunnen zeggen. Dus op het moment dat we ingetuned zijn met ons hart, dan kunnen we die intuïtie ontvangen. Intuïtie komt als het ware naar ons toe. Het is een korte hint van informatie.
Ja.
En het heeft ermee te maken dat ons hart heeft een hartmagnetisch veld, hart-elektromagnetisch veld, het meest krachtige veld van al onze lichaamsdelen. Of van
wat we de hele dag aan het uitzenden zijn in de cirkel om ons heen.
24/7, ja. Kunnen we niet stoppen.
Nee.
En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook allerlei energievelden om ons heen. En dat energieveld van het hart, het hartmagnetisch veld, vangt informatie op voordat het daadwerkelijk is gebeurd. Door trillingen.
Ook dat is wetenschappelijk bewezen.
Ja.
Ja.
Ja, dus voor mensen die nu denken,
nou, nee, ja, maar ik
vaag, maar uiteindelijk is daar dus die wetenschap die dat nu inderdaad laat zien. En dan weer terug naar die oude wijsheden. Bijvoorbeeld, ik zag een hele mooie documentaire een keer. Insight heet die, over intuïtie.
Mm-hmm.
En dat bijvoorbeeld vissers in Polynesië op het strand stonden en opeens wisten, hey, we moeten nu die kant uitvaren met onze kano. En dan was daar een school vissen.
Ja, ja, ja. En daar gingen ze volledig op.
En Vet. Dat is intuïtieve intelligentie. Ja. Dat die informatie dus bij hun komt. Die vissen daar op die specifieke breedtegraad zwemmen.
Nou, en daarom vind ik het leuk dat we net ook even de connectie tussen hart en brein hebben gelegd. Omdat intelligentie natuurlijk ook een optelsom is van gewoon dingen die je nou eenmaal al geleerd hebt door ervaringen.
Ja.
Dus het is niet alleen maar één grote spirituele lijn met het onbekende of met het universum, zo je wilt. Het is ook gewoon, en dat zal bij die vissers net zo zijn, ook gewoon ervaring. Want we hebben een keer eerder gevaren en toen was de golven ook. Weet je, en dat is...
Ja, en de zon staat zo, ja. Of dit. Of, ja.
En dat vind ik het mooie, want daarom vind ik het echt vet dat brein gewoon erin meegaat. Omdat... Ja, dan wordt intuïtie voor mij ook steeds duidelijker. Want dat is de optelsom van al die dingen.
Ja.
En daar zit ook, en dat is natuurlijk het mooie, ook iets onverklaarbaars in. Maar ook heel veel, ja. Dan kan als je heel erg, bijna te geaard bent. Dan zou je kunnen zeggen, ja, intuïtie is gewoon niet anders dan dat je dingen hebt geleerd. Maar het is de optelsom.
Ja. Ja, en er zit dus iets heel magisch aan en wat niet tastbaar is voor ons. En dat vinden we soms moeilijk om dat te begrijpen met ons hoofd.
Maar mijn vraag is vaak, en die was in aflevering 82 nog niet ontstaan, maar dus ik kan hem nu aan jou stellen.
Ja.
Hoe train je intuïtie?
Hoe train je intuïtie? Ja.
Want ik geloof dat je alles kan trainen, of het nou spieren is of nee.
Ja.
Dus intuïtie. Zou je toch ook moeten kunnen trainen?
Ja, absoluut. En wat ik zou zeggen is dan die hartcoherentie oefeningen doen. Dus je hart in coherentie brengen. En wat is dat? Dan breng je jezelf in een staat van zijn waar je hartritme een harmonieus ritme heeft. Dus tussen de hartslagen in zit een harmonieus ritme. In die hartcoherente staat, dan zijn we in een staat van hartintelligentie, kunnen we die flow ervaren, harmoniseren ons hart en brein met elkaar. En dat is waar we die intuïtieve intelligentie kunnen ontvangen. Op het moment dat je gehaast bent, druk bent, of je misschien onzeker voelt, of gefrustreerd, of je zorgen maakt over van alles wat er in de wereld speelt of in je eigen leven speelt, dan raken we zo in ons hoofd, zitten we zo in die survival, en dan kan die informatie niet naar je toe komen. Eigenlijk zou je kunnen zien dat je hart dan veel meer gesloten is. En dat noemen we ook incoherentie. Je hart is incoherent. Er is een rommelig ritme tussen de hartslagen in. En dan sta je gewoon veel minder open voor intuïtie.
Ja.
Dus dat kan je trainen om jezelf steeds in die staat van zijn te brengen.
Maar wat ik hier een beetje verwarrend aan vind, ik weet niet of wij het erover gehad hebben, maar en dus dat is een beetje een definitieding, is dat ik ook begrepen heb dat het juist heel gezond is als je hartslag, hoe zeg je dat?
Omhoog gaat?
Ja, dat daar verschillen in zit.
Ja.
Hè, dus dat is dat juist, we denken heel erg tik, 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 of nou ja, of dat gaat wel heel snel, maar... En dat het juist heel gezond is als die variabiliteit
hoog is.
Ja. Ja, maar dit vind ik verwarrend in mijn hoofd. Want dan is het dus juist, zit er dus geen...
Ja, nee, dat harmonieuze ritme gaat erom dat er meer variabiliteit is in het hartritme. En dat betekent dat er meer energie in het hart is.
Ja.
Waardoor je ook meer energie voelt, waardoor je veerkrachtiger bent. Die signalen worden naar je brein gestuurd. En dan gaat je brein ook dat heldere gedeelte gebruiken. Dus het hoger gedeelte van het brein gaat aan.
Ja.
Je schiet niet in survival. En op het moment dat er weinig energie in het hart is, dan is dat... Ja, als je dan kijkt naar die HRV, heart rate variability, is het meer rommelig en lager. Dus als je zo'n sportief horloge hebt waar je de HRV op kan meten en het is heel laag, dan zegt het minder coherentie. Ja.
Maar oké. Okay, dus
maar er zit inderdaad ook in de woordgebruik, lijkt daar een paradox in te zitten.
Ja, want coherent of hartcoherentie wil dus niet zeggen dat je hart gelijkmatig, of wel?
Nee, er zit een hogere variabiliteit tussen die hartslagen. Ja, dus dat maakt het harmonieus.
Ja.
En op het moment dat er minder energie in zit, dan wordt het meer rommelig. En dat kan je dan ook zien op hartfilmpjes van die heart rate variability.
Ja, oké, nog één keer. Want dit wil ik voor eens en voor altijd duidelijk hebben. Want ik, dus, als je gewoon even boem, boem. Boom, boom. He, dus zoals je hart gaat.
Ja.
Als het goed is, zit daar niet zoveel regelmaat in.
Ja, dus daar zit een variabiliteit in.
Ja.
Zeg maar een soort van lekker
ritme. Dus het
ritme.
Is boom, boom, al wel een soort ritme.
Ja, wat harmonieus klinkt.
Ja.
En als het boom, 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 boom is, dus dan is het meer messy, meer rommelig.
Oh, dat is juist dus niet goed.
En dat is niet goed.
Oh, ik dacht dat juist dus wel goed was, omdat die variabiliteit dan heel hoog was.
Dat heeft ermee te maken dat de hoeveelheid energie die in het hart aanwezig is.
Ja, ja.
Ja.
Want ik weet ook nog van recent even een kleine echo en zo. Dat je denkt, boah, die gaan, hè, bij baby's gaat die natuurlijk als een malle.
Ja.
Dat het juist ook goed was als daar een beetje...
Een variabiliteit zit. Ja, dan is die dus hoger.
Ja.
Ja, dus als je ook zo'n horloge hebt, hoe hoger, hoe beter dat cijfer is.
Ja.
Wel is het zo dat het per persoon verschilt. Dus... Als wij gewoon onze heart rate variability met elkaar gaan vergelijken, dan kunnen we daar niet super veel over zeggen, omdat het ook te maken heeft met je eigen baseline.
Ja, ja, ja.
Als je dit echt wilt meten, als je daar super geïnteresseerd in bent, dan kun je wel bij HeartMath Institute op de website. Zij maken echt speciale apparaatjes. Die doe je aan je oor. En dan kun je je coherentie, je mate van coherentie heel duidelijk meten. En dan zie je ook ten opzichte van je eigen baseline, in hoeverre je hart coherent is.
En in hoeverre passen wij aan elkaar? Ik bedoel, dat is iets wat je, nou in ieder geval als je tegen elkaar aan ligt in een bed, gebeurt dat voor mijn gevoel best wel snel.
Ja. Ja, dat is, we beïnvloeden elkaar inderdaad. Ja. Er is ook onderzoek gedaan inderdaad dat ook met dieren bijvoorbeeld, dat het dier de hartcoherentie of de hart rate variability overneemt. Ja, en dat is ook, hè, want jij noemde al dat hartmagnetisch veld wat zo om ons heen is. En dat we 24/7 communiceren via dat hartmagnetisch veld. Zo beïnvloeden we dus elkaar ook. En dat is mooi om je daar ook bewust van te zijn. Dat je weet dat met wat jij genereert, jouw staat van zijn, je onherroepelijk effect hebt op de ander.
Ja.
Bewust of onbewust.
Precies, maar dit, oké, we gaan het wat meer spelen, want dit was wel even heel technisch, maar ik vind het gewoon leuk. Maar dit boek is dus geschreven voor, iedereen, want iedereen is ergens op een bepaald gebied een leider in, al is het maar dat je je eigen gids bent. Maar dat kan voor een gezin zijn, dat kan in de vereniging zijn, in de straat, of letterlijk natuurlijk echt als CEO op het werk of wat dan ook. En ja, ik heb daar veel vragen over, omdat ik gewoon heel erg in dit proces zit. En ik heb eerder, vorig jaar, ik heb hier ook in de podcast over verteld, heel erg gevoeld dat ik als welpje werd ik een leeuw. Nou, je kan het allemaal zo mooi, maar dat was echt een beeld wat ik zag. Dus ergens weet ik nu, oké, nu ben ik die leeuw. Moet ik die rol pakken ook? Maar ik heb daar wel een hoop vragen over. Om te beginnen, een vraag die ook bij dit boek, want soms dan las ik het. Ik vond het best moeilijk om te lezen, maar dat zegt alles over mijn proces. In het begin, het ego wilde het allemaal niet lezen en ik werd moe. Nou, ik ben ook wel echt moe, omdat ik gewoon weinig slaap, want baby. Maar dat voelde ik aan alles. Dat ik dacht, oké, dit boek is echt, dit is niet hapslik weg even voor mij. Nee, dat is top. Maar er zijn ook heel veel momenten en dan empowert het juist heel erg. Maar dan is er, heb ik toch altijd wel heel erg nog steeds de vraag, wie ben ik om een leider te zijn?
Wie ben je niet om een leider te zijn?
Ja, dat snap ik. Maar hoe en ik heb, het is ook weer niet zo desperate misschien als het klinkt, maar ik heb toch af en toe wel dat stemmetje nog.
Ja. Ja, dat is denk ik ook een mooi stemmetje of een stemmetje om te erkennen van dat er dus ook een onzekerheid is.
Ja.
Of een, doe ik het wel goed? Hoe kan ik het beste doen? Of hoe kan ik het meest impact maken? Want het kan ook gaan over, wat voor impact heb ik eigenlijk? Hè? Ben ik nou de juiste persoon om anderen te leiden? En daarin denk ik ook dat wanneer je dus contact maakt met je hart, dat daar uiteindelijk zoveel vertrouwen zit.
Mm-hmm.
Liefde, moed. En die laatste, moed, die is heel belangrijk. Om ook echt van dat welpje naar mooie visualisatie, die leeuw te kunnen zijn. En die moed te kunnen voelen en te kunnen ervaren. Om jezelf te laten zien als leider. En tegelijkertijd vind ik het ook mooi dat je dit benoemt. Want er zit ook een kwetsbaarheid in. En ik denk dat we die allemaal hebben.
Ja.
Leiders,
ja.
Mensen.
Ja.
Ook mensen op hele hoge posities. Die ook die onzekerheid hebben. En op het moment dat je dat erkent voor jezelf, op het moment dat je daar eerlijk over bent ten opzichte van jezelf of mensen dicht om je heen, of misschien ook wel mensen in je team, opent dat juist zo het gesprek, het opent zo de relatie, het opent zo jouzelf ook voor, wie ben ik om een leider te zijn? En dat zou ook een mooi gesprek zijn om met elkaar te voeren, want als je dat met iemand bespreekt in jouw team, of dicht om jou heen, die kunnen je denk ik hele mooie antwoorden geven wat zij zien in jou of waarom ze je willen volgen of wat ze boeiend aan jou vinden of inspirerend aan jou vinden.
Ja. Nee, maar dat is precies het gedeelte wat mij heel aanspreekt, wat ik ook heel erg voel, die visionair, het inspireren. En met radio ben ik daar druk mee. Maar ik merk ook, dat ik ook best wel de neiging heb om dan toch even weer uit verbinding te gaan en helemaal niet zo in te checken bij hun. Omdat ik, kijk, als we het net hebben over die velden die iedereen heeft.
Ja.
Ja, dat heeft dus wel invloed. Dus als iemand daar op de werkvloer even niet zo lekker iets uitstuurt, dan moet ik dus diegene overroelen. Of dat is een beetje gek gezegd, maar met mijn positieve hogere frequentie energie moet ik dat dan maar even wegblazen. Of hoe zie je dat?
Nou, ik denk wel dat het mooi is als je dus merkt van iemand doet iets waar ik niet helemaal tevreden mee ben of wat ik anders zou willen. Dat ook weer een mooie opening is om daar met elkaar gewoon over in gesprek te gaan.
Ja.
Wat vinden we belangrijk? Wat zijn onze waarden? Wat willen we uitdragen? En hoe past deze e-mail of wat het ook is? Hoe past dat daarbij? En ik schrijf over het hart leiderschapmodel. En die bestaat eigenlijk uit drie rollen die je allemaal kan vervullen.
Die je alle drie moet vervullen eigenlijk.
Die alle drie, eigenlijk danst door die rollen heen. En dat is de hartleider van binnen. En dat gaat echt over jou.
Dat is de essentie, de zelfliefde, moed. Ja.
En dat is ook denk ik de taak die we hebben om daar elke keer weer mee terug te verbinden.
Ja, dat is de motor, dat is de essentie. Ja.
En ik geloof ook dat, dat schrijf ik ook over, zelfleadership is de sleutel. Zelfleiderschap is de sleutel tot een krachtige leider zijn. Dat je reflecteert op jezelf, dat je bezig bent met hoe kan ik die liefde voor mezelf genereren. En tegelijkertijd ook die moedige keuzes maken, buiten mijn comfortzone gaan. Dat is ook echt een combinatie eigenlijk van een hele feminine, zachte, compassievolle energie. En tegelijkertijd ook die daadkracht.
Ja.
En die, ja, die voorwaartse beweging van hey, ik ga het doen. Dus dat is de hartleider van binnen. Tegelijkertijd is daar de hartleider als visionair. Dus dat is de leider die richting geeft, die de visie uitspreekt, die zichzelf echt laat zien, die op de voorgrond stapt. Altijd in connectie. Ja. Dat is een hele belangrijke. Anders
echt mensen meenemen in jouw visie.
Ja, dat je eigenlijk ook echt blijft kijken van, oh, wat gebeurt er bij jullie? In connectie blijven. En wat je wel veel ziet gebeuren, en dat is eigenlijk ook wel weer een vorm van ego-leiderschap. Dus
ja.
Mensen die stormen als het ware vooruit. Misschien wel vanuit de beste intentie.
Ja.
Oh, maar dit is mijn visie en dit is wat ik de wereld in wil brengen. Alleen wanneer je uit connectie raakt, ja, dan is de kans minder groot of gewoon klein dat mensen met je meegaan. Dus dat is een heel belangrijk aspect daarvan.
Ja, nee, ja, en dan komen we straks nog op de derde. Maar ik wil eerst nog eventjes naar deze, want dat is eigenlijk de hartleider van buiten.
Ja.
Waarbij je dus mensen meeneemt. Maar inderdaad, ja, het is wat ik gewoon moeilijk eraan vind, is dat je gewoon denkt, ja, tuurlijk wil je mensen wel uitleggen van tevoren wat je bedoelt en wat je visie is. Maar ja, als iemand dat gewoon niet snapt of daar een beetje roet in het eten gooit of even niet, ja, dat is nogal wat. Om dan de hele, ja, je wil gewoon door, toch?
Ja, nou ja, en dan is het misschien ook wel het gesprek van, ja, zijn wij dan een juiste match?
Ja.
Om dit project samen te doen of om deze samenwerking voor te zetten of deze relatie voor te zetten. En zo niet, nou, dan kun je dus ook het besluit maken om uit elkaar te gaan.
Ja.
Of als je erop uitkomt van jawel, wij willen wel met elkaar verder samenwerken. Dit project of deze relatie, deze samenwerking verder samen volbrengen. Oké, wat is er dan nodig? Wat is dan belangrijk voor ons? Daar schrijf ik ook over. Dus de Heart Alliance om samenwerkingsafspraken te maken.
Ja.
En dat geloof ik dat in elke samenwerking, relatie, of dat nu gaat over werk of gaat over een romantische relatie, een vriendschap, dat heel belangrijk is.
Ja.
En dat zie ik ook heel veel, of heb ik ook veel gezien in het bedrijfsleven waar ik veel kwam, dat de teams waar het niet lekker liep, waar het rommelde, waar er gedoe was, waar er dingen niet werden uitgesproken, dat daar vaak helemaal geen heldere afspraken waren.
Nee.
Dat er wel waarden waren,
ja,
maar dat mensen niet in lijn daarmee gedrag lieten zien. Dus daar zit een super essentie om daar met elkaar over te spreken. En ook te spreken over, oké, als we respectvol met elkaar om willen gaan, of als we ambitieus zijn, of nou ja, van die afspraken of woorden die er dan gezegd kunnen worden. Oké, en wat betekent dat dan?
Ja.
Wat zie ik dan aan je?
Ja.
En wat je dan eigenlijk doet, want daar gaat hartleiderschap ook zo over, is een ruimte faciliteren voor anderen om ook 100% verantwoordelijkheid te nemen. Om met hun kwaliteiten en talenten te verbinden en die te laten zien. Dus daarmee is het echt een
Het is een spel samen. Nee, maar dat is het goede. Alleen soms heb ik dan toch, en ik herkende me vooral mezelf heel erg in, dat je dan denkt, oké, nou ja, als je het niet snapt, dan doe ik het wel. Ik doe het toch sneller. Maar ergens denk ik ook wel dat soms, nou ja, dat je in ieder geval dan het voorbeeld kan geven.
Ja.
Dus dan, ja.
Ja, dus leiden door het voorbeeld te zijn. En hè, als je inderdaad, of doe ik het zelf, maar in ieder geval van, hé, dit is echt de kant waar die ik op wil. Ik laat het zien. En nogmaals, dan is het wel belangrijk om die connectie te blijven opzoeken.
Ja.
Die verbinding te blijven opzoeken. Want als jij vooruit stormt en het goede voorbeeld laat zien, alleen andere mensen voelen niet meer die verbinding met jou, dan is de kans klein dat het de impact of het effect heeft dat jij graag wilt, dat jij voor ogen hebt.
Ja.
Ja.
De hele tijd blijven inchecken, inderdaad, bij jezelf uiteraard, maar.
En nogmaals, je hart is daar een hele belangrijke sleutel in. Want wanneer we, als je zo getriggerd wordt, hè, en jij noemt nu een trigger voor jou, en ik kan me voorstellen dat veel mensen ook dat herkennen of ook zo hun eigen triggers hebben, dat nodigt zo uit om in je hoofd te raken.
Ja.
En misschien ook in survival te schieten, in overleving. Dan doe ik het zelf wel, weet je. Een beetje dat vechten, hard werken. Sommige mensen die bevriezen juist, of die vluchten, die denken laat maar. Terug naar je hart, daar zit weer een antwoord. Daar zit weer wijsheid, daar zit weer scherpte. Want naast dat ons hart een plek is van compassie en liefde, zit er ook enorm veel helderheid en duidelijkheid. En ja, kun je vanuit die plek dus ook gesprekken met elkaar voeren. Mm-hmm. Die best wel pittig zijn misschien. Omdat gewoon de waarheid wordt benoemd. De roze olifant in de kamer.
Eens.
En daar zit, dat is kwetsbaar. En tegelijkertijd zit daar heel veel waarde en rijkdom. En dat is denk ik ook waar we in deze wereld naartoe mogen bewegen. Om veel meer die echte gesprekken met elkaar te voeren op allerlei verschillende plekken.
Ja.
Met allerlei verschillende plekken bedoel ik verschillende plekken binnen de maatschappij.
Of een organisatie. Of
een organisatie, ja.
En laten we nog even anders de derde hardleider.
Ja, dat is de hardleider op de achtergrond.
Ja.
En dat is misschien wel een onderschatte leiderschapsrol. Want we zijn vaak zo geprogrammeerd misschien wel van de baas of de leider die staat voorop. En die vertelt wat we doen, waar we naartoe gaan, hoe we het moeten doen. Terwijl die hardleider op de achtergrond, die doet dus eigenlijk letterlijk en figuurlijk een stap naar achter. Echt de hardleider als supporter, die present is, dus in stilte, aanwezig.
Maar hij is er echt absoluut wel bij betrokken en hij is er.
Dat ziet niet voor dat je aan het uitchecken bent en denkt aan de boodschappen of zo niet moet doen, maar je bent er gewoon echt aanwezig. Luistert, stelt vragen, om die ruimte te faciliteren voor anderen, dat zij met hun hardleider van binnen die persoon, die wijze leider, vol zelfliefde en ook moedige keuzes durft te maken. Dus die hardleider op de achtergrond, dat is een hele belangrijke.
Ja.
En ik denk ook dat we die nog veel meer mogen, daarmee mogen experimenteren of mogen oefenen. Vaderschap is ook een...
Nou, ik moest er gelijk aan denken. En wat ik weet, en dit is, hier ben ik nog lang niet. En daar wil ik ook helemaal niet zijn, want de opvoeding moet nog beginnen.
Ja.
Maar ik weet dat ik van de week, mijn hele algoritme gaat natuurlijk over vaders en toestanden. En toen ging het over ouderschap, vond ik heel mooi. Dat als je het goed doet, werd er gezegd, dan mist jouw kind je niet. He, dus dan, en dat op zich vinden ouders het natuurlijk heel lekker dat ze dan zelfs op latere leeftijd nog gebeld worden met: hey pap of mam, hoe moet dit? En dat is voor je ego super fijn, want och, kind.
Ik doe ertoe.
En ik, terwijl, ergens moet je jezelf juist onmisbaar maken.
Ja.
Dat is wat je als ouder echt moet doen.
Ja.
Dat vond ik een hele grappige. Ik had er gewoon nooit zo over nagedacht. Ik dacht van: wauw, dat is het streven, hè? Dat je gewoon onmisbaar bent.
En dat je kind wel jouw aanwezigheid altijd voelt.
Die veiligheid,
Die veiligheid. Dat is natuurlijk zo'n prachtig fundament om jezelf uit te kunnen ontwikkelen. En veel mensen, of een heel aantal mensen die het boek hebben gelezen, die bracht het veel inzichten. En met name dus ook een aantal mensen die zeiden: oh wauw, ik zie veel duidelijker hoe ik mijn rol als ouder wil pakken. Mm-hmm. Vooral ten opzichte van wat oudere kinderen. Dus puberkinderen of volwassene kinderen. Van: oh ja, ik mag veel meer die hardleider op de achtergrond zijn, zodat zij hun eigen leven kunnen vormgeven.
Ja, maar goed, in eerste instantie altijd van binnen. Nogmaals, dat is de essentie. Maar in mijn rol als vaderschap zal ik vooral natuurlijk heel erg die van buiten zijn, waarbij ik toch het voorbeeld geef.
Ja.
Blijf inchecken, meenemen.
Ja, ja.
Ik heb één quote opgeschreven. Ik moet zeggen, ik ben gewoon niet zo goed in Engels. Dus soms vond ik er best wel veel Engels in staan. Maar ik heb hem vertaald en ik voelde wel aan alles: dit is een hele goeie. Dit gaat over de hardleider juist op de voorgrond. Ik weet niet, het zal denk ik iemand zijn uit de schepenwereld. Antoine de Saint-Exupéry.
Ja, dat is de schrijver van De Kleine Prins.
Ah, daar ken ik zijn naam van. Ja. Ja. Dus, ik heb hem in het Nederlands. Als je een schip wilt bouwen, trommel dan niet mannen op om hout te verzamelen, het werk te verdelen en bestellingen te geven. Leer ze in plaats daarvan te verlangen naar de uitgestrekte en eindeloze zee.
Ja.
Ja, dit is goud, want dit is... dit vind ik heel mooi. Dit is voor waar ik nu sta met de radio, was dit een hele goeie. Omdat ik natuurlijk ook even technisch gezien letterlijk mensen moet uitleggen hoe bepaalde dingen werken. Ja. Maar ik moet ze gewoon juist die stip uit die ik in mijn hoofd heb, in mijn hart eigenlijk.
Ja.
En dit is wel, Ik moest daar net al aan denken dat ik dacht, ja, maar juist omdat ik het zo belangrijk vind, vind ik het soms dus wel moeilijk om mensen erin mee te nemen. Omdat ik gewoon denk, ja, dit heb ik alleen in mijn hoofd. Dus,
ja, dat is ook een beetje ego, toch?
Dat is fucking ego. Ja.
Ja. Ja, maar mooi dat je deze quote aanhaalt. Ik vind hem ook de eerste keer dat ik hem hoorde, resoneerde die zo bij mij. Ja. En dacht ik, oh ja, dit is waar het over gaat. Die stip op de horizon. En er zit natuurlijk ook zo het hart in. Want verlangen, dat is echt... Ja, dat resoneert hier van, oh wauw, dat is inderdaad waar ik naartoe wil. Met jou. En ja, dat is de taak dus, ja, als leider geloof ik, dat je dat kunt genereren of creëren bij mensen. En dat vraagt iets van jou. En dat vraagt ook het overkomen van je eigen ego.
Ja.
En voortdurend ook bezig zijn met, oké, het gaat over mij. En wat is de impact op het groter geheel? Of wat heeft het groter geheel nodig?
Ja.
Wat mag ik doen? Welke verantwoordelijkheid mag ik pakken om die positieve impact te hebben op het groter geheel? En wat heb ik daarvoor in te zetten? Want dan komt het weer terug bij jou. Jij bent zelf het instrument.
En in hoeverre denk jij dat je het ego echt zo voor je kan laten werken? Dus dat je ego het heel fijn vindt dat je gewoon de hele tijd naar je hart luistert? Kan dat? Is dat een soort utopische gedachte?
Misschien is dat wel utopisch. En ik wil het ego ook absoluut niet slecht maken.
Nee.
Want ik geloof dat het een hele belangrijke functie heeft om je veilig te houden. Het beste met je voor heeft. En dat het hele belangrijke signalen aan je kan geven. Om je op scherp te zetten.
Mm-hmm.
Of om te merken van, oh hey, dit triggert me. Het is eigenlijk ook vaak een deur naar een mooie ontdekkingstocht wat er in jou leeft. En tegelijkertijd denk ik dus ook, als je dus echt naar je hart gaat luisteren. Want ja, daar zit zoveel potentie. Daar zit zoveel mogelijkheden. Dat het ego dan denkt,
ja,
je het zeker?
Ja, bijna het overweldigen.
Ga je dat echt doen?
Ja.
En dat houdt je dan weer even op scherp. Dus of ze echt helemaal in lijn komen met elkaar. Ik denk dat...
Nee,
ja,
het is ook dat spel misschien.
Ja, ja, en dat is ook niet erg. Dat is ook niet slecht.
Nee, maar dat vond ik soms, of vind ik soms, het moeilijke eraan dat... Kijk, je in jouw boek nogmaals, het werkt heel erg lekker. Zeker zo, naarmate je het einde van het boek, dan weet je echt even van, ja, hier ga ik voor staan. Dit ga ik zijn. Er zit ook hele mooie opdrachten in waarbij je dat visualiseert en dan even voelt en contact maakt met de hartleider in jezelf. Alleen, ja, er gaan toch ook weer momenten komen dat je, nou ja, dat het ego weer even wint, ja, om het zo maar te zeggen.
Ja, en het leven gebeurt.
Ja.
Ja, dingen, ja, getriggerd. En zeker, en dat maakt denk ik ook waarom ik dit boek geschreven heb. En misschien ook wel waarom het nu is uitgekomen. Zeker in de wereld van nu, waar zoveel snelle veranderingen zijn.
Mm-hmm.
Waar er zoveel van ons gevraagd wordt. Waar we zoveel onzekerheid hebben over de toekomst. Crisissen die er zijn, waar we mee te maken hebben. Oorlog over de wereld, wat je enorm kan raken. De opkomst van kunstmatige intelligentie, wat onzekerheid brengt. Dus we worden zo getriggerd door wat er om ons heen gebeurt, om in ons hoofd te raken, dat ja, die weg naar het hart zo belangrijk,
ja,
is.
Want daar... Maar hoe ga je daarmee om? Want ik kan daar dan heel erg best wel van slag raken als ik dan toch weer even, nou ja, keuzes heb gemaakt, dingen heb gezegd of dingen heb gedaan. Nou ja, niet in mijn rol als hartleider zal ik maar zeggen, maar het ego was weer aan de gang. Ja, eigenlijk is mijn basisreflex misschien dan toch juist nog meer uit verbinding gaan. Omdat ik gewoon denk, ja, dit heb ik verkloot. Hoe schakel je weer terug? Ja, natuurlijk ook door daar eerlijk in te zijn.
Ja, en door toch, denk ik, op het moment dat je de neiging hebt om ergens van weg te bewegen, wat heel goed uitlegbaar is,
mm-hmm,
wat je kan begrijpen ook voor jezelf, om dan toch juist die beweging wel daar naartoe te maken. Dus misschien dat gesprek te voeren.
Ja, ja,
te,
ja,
zeggen van, hey, ik heb dit zo en zo aangepakt. Als ik daar nu op terugkijk, zie ik dat het niet handig was. Of zou ik dat anders doen?
Ja, ja, ja. Ik denk, ja, want ik heb alleen opgeschreven als aantekening mezelf in een notendop. En ik denk dat het heel erg over gaat. Oh, ja, dat gaat nog een beetje over, nou ja, Hier staat: veel van de leiders met wie ik werk hebben sterke resonantie met waarden als verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid. Dat is vaak de reden waarom ze zo krachtig zijn in het volgen van hun eigen pad. Ze dagen die status quo uit en willen zodoende vrijheid voor zichzelf creëren. De valkuil is dat er bij hen vaak een diepgewortelde overtuiging zit dat je sterk moet zijn en het alleen moet doen. En dat het dus lastig is om hulp vragen.
Ja. Ja, en dat is echt het overkomen van het ego.
Ja.
Hè, om hulp vragen. En ja, wat ik daar dus ook schrijf, veel leiders met wie ik werk, en misschien herken jij dat ook wel. Ik herken het overigens ook voor mezelf. Ik ben er nu een stuk beter in geworden. Mm-hmm. Is juist hulp vragen zo belangrijk om jezelf dat te gunnen. En tegelijkertijd ook om de ander dat te gunnen. Dat die
zijn of dat doe je het ook samen. Ja, dat
stappen om jou te helpen.
Ja, maar ergens denk ik, even nog in de visualisatie die ik zelf had. Vraagt een leeuw om hulp?
Misschien wel.
Ja, waarschijnlijk wel. Aan andere leeuwen.
Andere leeuwen, ja.
Ja, nee, maar dat is ook heel goed.
Ja, ja. Ja, of misschien dat die vrouwtjesleeuw hem soms ook ergens bij mag helpen.
Absolutely.
Ja. Ja, het is wel mooi eigenlijk om eens te onderzoeken van in het dierenrijk van hoe dieren elkaar helpen of supporten.
Ja.
Ik moet nu wel denken aan bomen, wat ik zo mooi vind, hè? Dat bomen ook elkaar helpen. Dat als er
één grote, ja.
Als er een boom minder goed gaat, dan sturen de andere bomen extra energie of voeding naar die boom toe. Dus die boom die dat ontvangt, die is daar ook ontvankelijk voor. En daar zit denk ik wel iets heel belangrijks. Dat we meer ontvankelijk ook zijn om hulp te krijgen dan wel te vragen. Ja.
Nou, daar zeg je wat. Omdat ik moest daar ook aan denken aan bomen op een andere manier. We hebben dit net al even aangetikt. Maar ik blijf dat nou nogal intens vinden wat je rol dan is als leider. Heb je, nou ja, met de energieën, zal ik maar zeggen.
Ja.
Kijk, en bomen hebben dat heel erg, hè? Daarom gaan wij graag naar de natuur. En hè, die bomen regelen het wel voor ons, zou ik willen zeggen. Maar ja, het is toch zo moeilijk om niet van slag te zijn, om als leider eigenlijk die boom te zijn. En rust te geven aan alles en iedereen die onzeker is over zijn of haar presteren. Of iets wel goed doet. Met zichzelf bezig is.
Ja.
Ik vind het nogal wat.
Ja, dat is denk ik ook inderdaad een grote of een belangrijke taak. Die best wel eens ook een verantwoordelijkheid op je schouders kan voelen. En tegelijkertijd, het gaat ook zo over als je ook die kwetsbaarheid laat zien of ook eens aangeeft van ja, weet je, ik weet het ook niet precies. Ik ben er wel voor je.
Ja.
En ik wil het hier wel graag met je over hebben. Alleen ik heb nu ook geen antwoord. Dat geeft tegelijkertijd ook heel veel veiligheid en vertrouwen. Want op het moment dat jij zegt, of je blijft voordoen dat je alle antwoorden
hebt. Ja, precies.
Maar tegelijkertijd is er onzekerheid.
Ja.
Dan is dat niet in lijn. Hebben we het dan weer over het hartmagnetisch veld en wat je uitstraalt? Mensen voelen dat.
Ja.
Misschien herken jij dat ook wel. Situaties waar je in hebt gezeten en mensen spreken iets uit en dat je niet echt kan de vinger erop kan leggen.
Nee,
het is maar niet tastbaar, maar dat je
niet,
denkt,
nee.
Terwijl wanneer iemand woorden uitspreekt en je ervaart van ja, dit is in lijn met wat diegene ook voelt, beleeft. Dat geeft zoveel veiligheid en vertrouwen.
Ja.
Zonder dat er een antwoord is. Hè? Want
ja,
we zijn ergens ook geconditioneerd of geprogrammeerd. Oh, er moet een antwoord zijn. En dan hebben we de veiligheid en vertrouwen. Of de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Dus ik moet met een oplossing komen. Terwijl ja, als die oplossing er dus nog niet is. En dat durven uitspreken.
Ja.
Echt een hartskwaliteit. Telling one's truth. Je waarheid spreken. Oh.
Ja.
En dan als het gaat over dat veld. Is er rust of kalmte.
Ja.
In de onzekerheid misschien.
Ja, ja, ja.
Maar dat is wel waaruit weer kan ontstaan en waaruit je weer verder kan evolueren.
Fucking mooi. Ik moet ook, om nog even de boomvergelijking door te trekken. Nee, maar omdat ik ineens denk, ja, dat is natuurlijk een boom doet ook niet van, och, ik sta hier stevig en ik sta, want dan waait hij zeker om.
Ja, ik dus, sta hier tussen.
Ja, dus wees ook gewoon, ja, ik doe ook gewoon wat goed voelt.
Ja, ja. Ja, dus er zit echt ook echt een ontspanning in.
Ja.
En dan komen we ook weer terug op die intuïtieve intelligentie. Dan komen we ook weer terug over op die staat van zijn. Ben je in die staat van ontspanning? Ben je in die hartcoherente staat? Dan ga je het hoge gedeelte van je brein gebruiken. Je op, Blossend vermogen is on fire. Je gaat creatiever denken. Je bent veerkrachtiger. Die intuïtie kan naar je toe komen. Dus dan ben je veel meer in je volle potentie. Jij als leider. En tegelijkertijd creëer je dat veld. Creëer je die ruimte voor de mensen om je heen. Om daar ook in te zijn. En dat is waar we evolueren en waar we floreren. In plaats van accelereren, waar ik het ook over had. Daar zit veel meer ego in. Van, oh, dan ben ik beter als iemand anders. Ja. Of hè, ja, accelereren. Ja. Terwijl, kom ik thuis weer op die boom. Floreren gaat over zoveel organischere manier van groeien. Met elkaar zijn en met elkaar groeien. Ja.
Nou, en dit vind ik echt tof hoe jij dat omschrijft. Omdat ik daar zelf... Nou, ik heb hier ook wel eens in eerdere gesprekken vragen over gesteld. En jij geeft daar op een mooie manier woorden aan. Maar ik kwam een beetje dat ik dacht, ja, is het dan nooit goed genoeg? Maar hier staat ook, een hard leader staat nooit stil. Hij is gefocust op impact maken en resultaat boeken. Vooruitgang en evolutie zijn grote drijfveren. Die worden aangestuurd door purpose en visie. Dus eigenlijk... is het, ja, dat is gewoon wat groei is. Dus dat is, ja, het klinkt altijd zo negatief om te zeggen dat het dan nooit goed genoeg is. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk dat het een mooier perspectief is dat het nooit stilstaat.
Nee, en het is al goed. Het is eigenlijk wel, dus dat klopt.
En dat het altijd doorgaat. En waar het dan naartoe groeit, ja, en daar kunnen we verantwoordelijkheid in pakken. Dat hoe het groeit, dat het een positieve impact heeft op ons en waar we onderdeel van zijn, de planeet. Maar dat is denk ik wel mooi om er op die manier naar te kijken.
Ja, en misschien moet je het ook meer zien als dat het inderdaad nooit stilstaat, dus altijd verandert. Groei voelt toch weer misschien bij sommigen, in ieder geval bij mij, een beetje als beter en wel accelereren. Hè?
Ja.
Maar het is gewoon... Het verandert wel altijd.
Ja, en dat je daarin wel mag kijken naar... hey, wat zijn de mogelijkheden en welke potentie is er? En ja, daarin ook dromen of verlangen. Zoals die mooie quote van... oh, dat is wel de stip op de horizon waar ik naartoe wil. Want hè, in het hier en nu kijk ik er al naar uit om daar te zijn. Ik voel die resonantie al van die stip op de horizon. Of de zee, wat was het verlangen naar de immense zee.
De uitgestrekte zee, ja. Nou, en dan komen we en dat, dit gaat weer heel erg over, de wet van creatie of noem het manifesteren zo je wilt. Maar dat is, dat is allemaal al.
Ja, want dat is, daar zit een link met al dat gedachtegoed, dat hard leaders die... design creators. Dus die zetten ook al die kwaliteiten van hun brein en hun hart in om een realiteit te creëren die ons allemaal iets brengt.
Ja.
Jouzelf en zeker ook het groter geheel.
Zijn er eigenlijk wat jou betreft bekende voorbeelden van goede hard leaders? Jij maakt je niet echt schuldig aan, wil ik zeggen, maar je noemt eigenlijk geen namen.
Nee, klopt.
Maar zijn er bekende poppetjes waarvan jij zegt, ja, dat zijn nou echt hard leaders?
Dat zijn echt hard leaders. Eentje waar ik meteen aan moet denken is Oprah Winfrey, wat ik een hele mooie hard leader vind.
Ja.
Er zijn ook wat mensen dichter in mijn omgeving die ik echt krachtige hard leaders vind. En waar het om gaat is, we zijn allemaal mens. He, dus ik had ook een mooi gesprek met Simone Jansen, die het voorwoord heeft geschreven van dit boek. En zij zei, maar Tess, ik ben ook niet perfect. Of nee. Ik ben ook niet. Ik heb ook mijn dingen. En soms kom ik ook vanuit ego. En ja, dat hebben we allemaal.
Ja.
We're only human. Alleen het gaat er wel over dat je dat kan overkomen. En dat je elke keer weer kunt inchecken met je hart. En die immense kracht die wij hebben als mens. Ja, ook een soort magische kracht die wij hebben als mens. Om die energie te genereren en andere mensen daarin mee te nemen. En ja, dus dat is ook wel mooi voor als je aan het luisteren bent. Van ja, wat is een heart leader in jouw omgeving? Wie is iemand die jij kent? Ik had mijn boeklancering en... ik heb het eerste boek aan mijn vader gegeven.
Mooi.
En toen, ja, dat was een heel mooi moment, emotioneel moment ook. En toen besefte ik me ook dat mijn vader is bijvoorbeeld iemand die ook als het leven tegen zit, heeft hij een ongelooflijke kracht om toch veerkrachtig te zijn en daarmee om te gaan, toch potentie en mogelijkheden te zien. En ja, toen ik daarmee bezig was en dat voorbereiden, was ik, oh ja, wauw, daar zie ik ook zo van die hard leader eigenschappen. Dus dat is ook mooi, denk ik, om te kijken naar mensen om je heen. Van, hey, wie heeft die eigenschappen? En
ja, ik vind
wat
ook
kan
leuk.
Ik ook doen om dat nog meer in hun aan te raken?
Maar dat mag dus ook. En daarom vind ik het wel leuk dat je Oprah Winfrey noemt, die daar ook gewoon heel eerlijk in is geweest. Of nog steeds is. Dat je dus niet perfect hoeft te zijn.
Nee. En
nou, dit is ongelooflijk.
Wat sla je open?
Nou, ik heb het gewoon niet gelezen. Ik sla hem open en ik zie hier een quote van Oprah Winfrey staan. Don't look to be perfect, seek to be whole. En ik wilde namelijk naar zelfliefde toe, omdat ik gewoon...
Wow.
Ja, dat is crazy. Dus zelfliefde is volledig accepteren wie je bent, ook dus met je zwakke kanten.
Ja, met je rafelrandjes.
Ja.
Ook met al die eigenschappen waar je misschien iets van vindt van jezelf. En ja, ik vind die quote heel mooi. Fantastisch, prachtige synchroniciteit dat je dat boek openslaat. We hebben het over Oprah en deze staat daar ook nog. Seek to be whole. Ja, dat gaat dus over die heelheid.
Ja.
Zien en ervaren naar jezelf toe. Met alles wat je bent.
Ja.
En op het moment dat je vanuit die energie komt, ja, wat voor voorbeeld ben je dan voor anderen? Want dan mag een ander ook heel zijn in zijn of haar.
Met imperfecties of wat dan ook. Ja, nee. Ja, ja.
Perfectly imperfect.
Ja.
En ik geloof ook, ja, jij noemde zelfliefde, dat dus zelfliefde in essentie is.
Ja.
En don't look to be perfect. En in die ego-driven wereld waarin we leven, met social media, wat ook heel veel mooie dingen heeft, maar tegelijkertijd dat jezelf vergelijken, verwachtingen die misschien je ouders nog hebben of andere verwachtingen die zijn gecreëerd, cijfers, allerlei dingen die buiten onszelf liggen, dat kan zo de neiging triggeren om maar perfect te willen zijn.
Ja,
en tegelijkertijd het nooit goed genoeg te doen.
Ja.
Dus ja, als het dan gaat ook weer over de hartleider van binnen, dan zit daar een hele belangrijke rol voor onszelf. Om die heelheid te mogen voelen. Dus denk de grootste gift die je jezelf kan geven. En tegelijkertijd ook de mensen om je heen.
Ja, dat
want het is walking your talk.
Dat stuur je dan weer uit. Ja, 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 ja.
En dat vind ik trouwens ook een belangrijke. Jij vroeg inspirerende heartleaders. Walking your talk is, vind ik, een hele belangrijke. Dus iemand leidt door het voorbeeld te zijn. Doet wat hij zegt.
Mm-hmm.
En er wordt soms zoveel gezegd. Alleen dat je het niet voelt.
Ja.
En dan klinkt het heel mooi in woorden. Alleen dan denk je, alleen ik zie hele andere daden.
Ja,
of,
ik
heb een hele andere ervaring.
Ja,
maar, walking your talk.
Ja, nou dat is vooral, maar ergens kan het dus wel degelijk zijn dat je dat ook diegene zijn valkuilen heeft. Of, maar dus, ja, het is ook niet zo.
Ja, en als je daar dus eerlijk en echt over bent.
Exact.
Brené Brown heeft daar ook zo mooie dingen over geschreven als het gaat over de kracht van kwetsbaarheid.
Ja.
En hoe je daar, hoe je je kwetsbare kant laat zien die zo kwetsbaar voelt en tegelijkertijd zo menselijk is.
Mm-hmm. Het gaat over het hart. Het brein wordt nog eens een keer helemaal heel fijn uitgelegd hoe dat werkt. En de verschillende staten dingen die allemaal wel in andere Koekeroe afleveringen zijn besproken. Maar complimenten voor de helderheid van die dingen. En dan heb je het inderdaad over wat de je zegt de tijgers van tegenwoordig. Hè, dus dat zijn... wat we niet meer hebben zijn natuurlijk de echte tijgers. Dus die flight, fight, freeze hoeft niet meer. Hoe ga jij zelf om met de telefoon in dit kader? Die noem je niet. Het gaat over een volle agenda, werkdagen. Het moeilijke vind ik is dan maak je er gelijk een gevaar van. Terwijl, je zegt net om het social media. Het heeft ook iets moois. Maar het is wel... Het kan je zo ook naar beneden trekken. En misschien zelfs als je wel lekker in de game zit.
Ja.
Maar je ineens ben je verdronken in social media op een manier waarbij... Ja, helemaal in de ego-vibe.
Ik heb ook mijn tijgers.
Ja, nee, precies, ja.
En social media speelt daar sowieso een rol ook in. En toevallig had ik vanmorgen nog een gesprek met mijn vader. Of eigenlijk mijn vader sprak mij aan, want ik logeer nu bij hem thuis. Mijn vader sprak mij aan. Het is de week waarin mijn boek lanceert. En ik krijg allemaal berichten via Instagram.
Ja.
Er kwamen interviews uit met mij.
Ja.
Nou, dat natuurlijk doet dat ook iets met mijn ego.
Ja, oké, heel goed. Mooi, ja.
En hij zei tegen mij, Tess, je bent zo gefocust. Ik kan bijna niets meer... over iets anders met jou praten. En je zit nu alweer in je telefoon. En dat was voor mij ook een moment. En ook dankjewel voor hem dat hij mij daarop aansprak. Of dat zo benoemde. Van, oh ja, shit. Ik ga nu inderdaad... Jij noemde dat zo mooi. Ik verdrink nu in die telefoon. En allerlei berichten die ik krijg. En afspraken die ik nog heb. En ik ben niet present in dit moment.
Nee.
Wij zitten te ontbijten. En we drinken lekker een koffietje. Ik ben alleen helemaal niet echt aanwezig. Dus ja, dat heb ik ook. En zeker de telefoon en wat er van me gevraagd kan worden, kan daar een rol in spelen. En dat bewustzijn. En ook dus mensen om je heen hebben die je daarop durven aanspreken of die dat durven benoemen en daarvoor openstaan.
Ja.
Is een hele belangrijke. Ik merkte dat ik vanmorgen in eerste instantie schoot ik in de verdediging. Ik werd getriggerd. Ik schoot in de verdediging. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. En dat is denk ik dan ook hard leadership. Om die trigger is er. Ik schiet in de verdediging. En vervolgens, oké, hey, even terug. Ja, je hebt gelijk. Hoe wil ik hierin zijn? Am I walking my talk?
Nee, op
dit moment niet. Dus ik wil het op een andere manier doen. Dus uiteindelijk was dat ook een mooi gesprek. Ondanks dat ik echt wel even zo voelde van... omdat het wel bewustzijn creëerde bij mij van... Hey, maar dit is... Ik wil op een andere manier zijn.
Nou is dit ook een extreme situatie met de lancering van een boek. En het feit dat je gewoon ook niet in je eigen omgeving bent. Hoe doe jij dat normaliter, laat ik het zo maar zeggen? Of is het altijd wel een tijger?
Nou, ik denk dat het wel altijd wel een aanwezige tijger is, ja. Omdat de manier hoe ik werk en met Instagram en...
Ja, het is ook gewoon jouw ding.
Dan is dat best wel aanwezig.
Ja.
En vraagt dat veel van mij om daar andere keuzes in te maken. Ook omdat het zo verslavend kan zijn, de telefoon. Maar ook voor mij is ook opstaan belangrijk. Dat die routine daarin in vinden. Ik ben nu zwanger. En ik ben in de eerste trimester best wel uitgedaagd. Fysiek uitgedaagd.
Qua misselijkheid
qua
en dingen.
Okay, ja. Ja, toen merkte ik ook echt van... Oh, nu zijn die routines super belangrijk voor mij. En tegelijkertijd intunen met wat heeft mijn lichaam nodig.
Ja.
En dat zijn voor mij wel soms valkuilen. Ik wil soms heel snel gaan.
Ja.
En... dan neem ik te weinig rust. En door die zwangerschap merkte ik dat heel erg. Want dan kwam die misselijkheid op of spugen. Dus ik had meteen feedback, hele duidelijke feedback van oké, pas op de plaats.
Ja.
Slow down to speed up.
Ja.
Echt vertragen.
Nee, dit herken ik heel erg. Ik weet niet of ik dit nou al stelde, maar vond ik zo mooi. Dus wij gingen naar de prenatal. Want Floor had best wel soms in ieder geval een hele harde buik.
Ja.
Dus heb je dan wel banden voor en zo dat het... Maar toen zei die vrouw van de prenatal, zegt ja, maar als je een harde buik hebt, dan is dat gewoon een teken. Hè? Dus dan kan je nu wel een band kopen en koop hem vooral, om dat allemaal prettiger te laten zijn. Maar het is zegt wel iets. En dat vond ik zo mooi.
Ja, en dat is het ook. Hè? We zijn zo geneigd om dan symptoombestrijding te doen.
Ja.
Terwijl als je dan teruggaat naar, oké, waarom heb ik dit en wat kan ik daarin anders doen? Of wat vraagt er, wat voor signaal is het? Ja, dus dat heb ik ook. En dat zit er met name ook op snel dingen willen doen. Toch dingen snel voor elkaar willen krijgen. Ik hou van mijn werk. Soms werk ik dan te veel of te lang.
Ja.
Dat is wel eigenlijk wel mooi, want die zwangerschap die heeft me daarin
vertraging,
heel veel laten
zien. Ja. Nou, ik heb nieuws voor je. Het moederschap, in hoeverre ik dat kan beoordelen. Maar ik kan voor mezelf het vaderschap beoordelen. Jij zegt routines en zo. het gaat allemaal even over de kop. En ik, daarom ben ik in een hele, nou, labiel, weet ik niet. Misschien wel, maar ik vind het ook niet erg. Ik ben in een hele nieuwe soort fase beland. Waarbij je ook wel, nou ja, zeker de kracht van routines even voelt. Want ja, die zijn gewoon even weggevallen, soort van.
Ja.
En maar hoe zie jij dat dan als... als leider en dan moeder, maar ik ga hem toch even als leider neerzetten, omdat daar specifiek natuurlijk jouw methode eigenlijk, zou je zo kunnen zeggen?
Ja, model, methode, visie.
Hoe voel je erover? Want dit is het belangrijkste bedrijf van de wereld wat je gaat leiden.
Hoe voel ik me daarover? Ja, nou, daar voel ik sowieso heel veel energie op.
Ja.
Dit komt echt recht uit mijn hart. Ik denk dat dit echt heel belangrijk is.
Het boek, ja.
Het boek, maar ook mijn bedrijf, wat de expressie is van waar ik hier over schrijf.
Ja.
Voor mij is dat ook een mooie zoektocht, ook met mijn team. Hey, ik heb nu 4-5 mensen die met mij werken aan deze missie.
Mm-hmm.
Allemaal freelance overigens. Waarin ik het dus ook steeds word uitgedaagd in mijn eigen leiderschap. En het laten zien van hard leadership om hen mee te nemen op mijn missie. Ik schrijf ook ergens dat ik ook wel eens te snel ga. Ik noemde het net ook al dat snelheid een ding voor mij is. Dus elke keer hun daar ook weer in meenemen.
Mensen meenemen in wat jouw eindeloze zee is.
Precies. En dat vind ik ook een leuk onderzoek om dat steeds te kijken van, oh ja, hoe doe ik het zelf? Omdat in die wereld van nu zijn we kunnen zo snel in patronen raken die ons niet dienen. Bij mij gaat dat echt vaak over snelheid.
En geduld dus eigenlijk ook een beetje.
Dus ook geduld, ja. Want als ik dan, als andere mensen niet meegaan, dan kan ik gefrustreerd raken. En weer terug. Ik ben ook niet perfect. Wel weet ik, en laat ik dat ook zien, dat het hart daarin de sleutel is. Mm-hmm. En elke keer weer terug te gaan naar jezelf.
Ja. Nou ja, en dat is ook mooi met de plasticiteit van ons brein. Hè, door het hart gedreven. We zijn in staat om dingen aan te passen. Jij omschrijft dat ook super mooi in wat ik altijd zo mooi vind van Napoleon Hill. Die heeft het over de kosmische kracht van gewoonte.
Mm-hmm.
Wat kosmische kracht klinkt gewoon vet. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je je dingen jezelf aanleert. En je onder bewustzijn het uiteindelijk gaat doen. Want dan ben je het echt.
Ja.
Dat vraag ik me af. Denk jij dat die paden altijd blijven? Of de oude paden?
Die brokkelen af.
Ja.
Maar op het moment dat het hele diep ingesleten paden zijn, als het snelwegen zijn geweest,
mm-hmm.
geloof ik wel dat ze in bepaalde situaties redelijk makkelijk weer getriggerd
Precies.
kunnen worden.
Ja.
Dat is ook soms dat misschien iets wat je als kind of eerder in je leven heel sterk deed. En als je dan op een latere leeftijd toch weer in een situatie bent die je daaraan herinnert, dat het dan toch weer getriggerd kan worden.
Ja.
Maar in principe is het wel zo dat op het moment dat je dat niet meer gebruikt, dat die neurale netwerken niet meer worden gevuurd, dan worden ze gewoon minder.
Maar ook daar is bewustzijn, zolang je maar weet dat die snelweg overwoekert of niet, er wel ligt.
Ja, ja.
Dat je ook niet schrikt als je er ineens weer staat.
Ja, en ook dat je dus weet, de tools hebt om daar weer uit te komen.
Ja.
En het bewustzijn hebt om niet in dat pad, dat neurale pad door te racen. Maar weet, oké, ik grijp mezelf bij de lurven en ik maak een andere keuze.
En kan je daarvoor concreet een tool beschrijven?
Ja, dan kom ik toch weer terug op die, ook op die hartcoherentie, om dus contact te maken met je hart.
Ja.
Ademhaling door je hart, omdat er dan weer een nieuw bewustzijn, een nieuw weten op kan komen. Ja, en jezelf dus ook echt trainen in het vormen van nieuwe gedachten.
Ja.
De gedachten die je wel wilt denken, waar jij het natuurlijk ook heel vaak ook over hebt gehad in deze podcast.
Ja. Nou, er is nog één echte tool en techniek die ik graag wil benoemen. De freeze frame techniek.
Ja, dat is een mooie techniek.
Ja.
Dat is een techniek die je kan gebruiken op het moment dat je voor een dilemma staat. of een keuze hebt te maken en je weet niet wat je wil kiezen.
Nee.
Of je hebt een richting nodig, dan is de freeze frame een hele mooie techniek om je hartenwijsheid te kunnen horen. En wat je doet is, je hebt het specifieke dilemma of het probleem, de keuze waar je voor staat. Je neemt dat even voor je. Je kunt dan je ogen sluiten, dat je echt even de stilte opzoekt, dat je naar binnen keert. Je laat zo even de revue passeren. Wat zijn mijn gedachten over dit thema? Wat zijn mijn gevoelens over dit thema? Wat voor oordelen heb ik er misschien over? Kortom, laat het maar even de revue passeren. En vervolgens parkeer je, freeze je dat dilemma, probleem of die keuze. Je zet het echt even ergens anders neer. Je kan zelfs visualiseren, ik zet het even helemaal aan de andere kant van de kamer. Of misschien wil je het zelf buiten zetten. Wat werkt voor jou? En wat je dan doet, is die hartcoherentie creëren. Dus je maakt je ademhaling dieper en langzamer dan normaal. Je brengt je aandacht naar je borstgebied, naar je hart. Je ademt in en uit je hart. Dat klinkt een beetje gek soms voor mensen, maar dat is de heart-focused breathing. En dat is een hele gemakkelijke manier, eenvoudige manier om die hartcoherentie te creëren. En vervolgens genereer je dan een emotie van dankbaarheid, liefde, compassie, waardering, vreugde. Breng je jezelf echt in die ervaring en vul je hele hart daarmee. Bij het boek zit trouwens ook een boekenlegger om zo'n hartmeditatie
met een code, ja.
Ja, dus dan kan je die stappen volgen. En dan, wanneer je in die hartcoherente staat bent, dan pak je dat thema er weer bij. Dat onderwerp, dilemma, die keuze waar je voor staat. En gewoon om dan te kijken, hé, wat komt er nu op? Een sensatie, een woord, een oplossing misschien. Misschien krijg je wel gewoon van, oké, dit is de keuze. En om ook eens te observeren van, hé, wat is misschien de subtiele shift die ik nu ervaar in mijn perspectief ten opzichte van dit thema?
Ja.
En dit doe ik ook veel met de mensen met wie ik werk of in die Heart Leader Academy. Er zit een hele mooie audio waar je dat mee kan doen. En het geeft heel veel inzichten.
Omdat je ineens toch met een andere blik naar hetzelfde probleem of dilemma kijkt, ja, waar je helemaal in was vastgelopen.
Een andere staat van zijn.
Ja.
Neem je, vanuit daar kijk je inderdaad, dat perspectief neem je. En dat is, dat kan tot hele verrassende uitkomsten leiden. Of fijne uitkomsten.
Ja, ja, ja.
Je voelt van, ik weet het opeens.
Ja, ja.
En dat is ook die hartintelligentie en die hartintelligente staat. Dat er zo opeens een idee naar je toe kan komen of een oplossing. En dat je gewoon weet, dit is het.
Ja.
Dit is het, dit ga ik doen. En ook dat wanneer je dat weet, dat er dan een flow ontstaat, dat het geen moeite kost. Of de spannende keuzes die je misschien moet maken, of de ingewikkelde gesprekken die je moet voeren, dat je daar niet tegenop ziet, maar gewoon, oké, ik ga dit gewoon doen.
Ja, hey, dan zitten we toch ook weer in de intuïtie-vibe. Nogmaals, ik vind het een dankbaar onderwerp. En ik realiseer me dat we niet benoemd hebben, twee dingen eigenlijk. Er zijn drie soorten intuïtie. Ja, dat is vanuit het HeartMath Instituut, waar jij ook gestudeerd hebt. Maar ik vind het wel grappig dat jij echt een verschil maakt in wat intuïtie is of wat een gevoel is.
Ja. Ja, dat is een belangrijke. Want we kunnen ergens een heel goed gevoel bij hebben. Oh ja, dit voelt goed, deze keuze. Hè? Voel ik me lekker bij. En dat is een conditionering zijn. Het voelt lekker omdat je dat heel goed kent. En dat is ook waarom sommige mensen heel lang eigenlijk in hele ongemakkelijke situaties blijven. Een ongemakkelijke relatie, een samenwerking die niet werkt, een baan die eigenlijk helemaal geen fit is. En toch zit daar dus een comfort in.
Want het is bekend.
Ja.
En dus voelt het goed. Nou ja, dit is natuurlijk waarom letterlijk mensen soms hele slechte relaties aangaan, omdat ze dat kennen van vroeger. En dat blijven herhalen.
Maar ook, weet je, een chocoladereep is ook heel lekker. En kan een heel lekker gevoel geven.
Ja.
Intuïtie is een korte hint van informatie.
Ja.
En die kan ook heel ongemakkelijk zijn. Die kan heel ongemakkelijk zijn. Dat je voelt, oh, maar dit is wat ik moet doen.
Ja.
Ik moet deze baan opzeggen. Of deze samenwerking moet ik uit. Of ik moet dat eigen bedrijf starten of dat idee of dat project gaan starten. Ik durf niet. Maar mijn intuïtie vertelt me, die fluisterende stem zegt eigenlijk, doe het.
Je wil er nog met je ratio overheen van, dit is echt een slecht plan, maar je weet, ik heb dit wel gehoord.
Precies, en dat is ook dus waarom je intuïtie volgen, hè? Waarom dat zoveel moed vraagt met een D.
Ja.
Omdat het hartstikke oncomfortabel kan zijn.
Ja.
Dus dat vind ik een hele belangrijke en mooi dat je hem eruit haalt. Want we verwarren intuïtie en gevoel heel vaak.
Ja.
Oh ja, ik heb er een goed gevoel bij, dus. Of ik heb er geen goed gevoel bij, dus ik doe het niet.
Nee, terwijl dan juist misschien het oncomfortabel is, wat je juist moet...
Wat je juist mag opzoeken. Wat misschien ook juist wel de plek is waar jij tot bloei kan komen. Wanneer je die hoorde of dat obstakel over bent. Want ja, je hart volgen is, of vanuit je hart leiden, is niet per definitie makkelijk.
Nee.
The easy way is om gewoon je te laten leiden door je ego.
Ja. Nou, laat ik dan toch nog even, ik weet bijna zeker dat we dit in het vorige gesprek wel benoemd hebben, dat hart en moed heel dicht bij elkaar ligt in de Franse taal.
Ja, ja. Als je kijkt naar het Engelse woord courage.
Precies.
Dat komt van het Franse woord cœur, hart. En dat komt van het Latijnse woord cor, C-O-R. En dat betekent telling one's truth. Dus jouw waarheid spreken of jouw waarheid leven of jouw waarheid volgen, vrij vertaald. En dat is natuurlijk dan ook waar intuïtie over gaat.
Ja.
En dat kan ook oncomfortabel zijn. Je daagt de status quo uit. Je
precies.
gaat misschien tegen verwachtingen die jouw omgeving heeft van jou in. Of tegen verwachtingen die je misschien van jezelf hebt.
Ja.
Ja.
Er zijn drie vormen van intuïtie. Ja, dit is een onderzoek van de HeartMath Instituut. 1, impliciete kennis.
Ja.
2, energetische sensitiviteit. En 3, externe intuïtie.
Ja.
Kan je het uitleggen?
Die impliciete kennis, jij noemde het al eerder in ons gesprek, dat je dingen hebt geleerd ooit eens. En dan op een later moment, dan komt er iets op en je maakt meteen die associatie met die kennis die ergens impliciet nog in jouw systeem hangt.
Ja.
Dat is die vorm van intuïtie. Energetische sensitiviteit kennen we ook allemaal, dat je in de trein zit of zo, of je staat ergens en je voelt dat er iemand naar je kijkt.
Ja.
En dan draai je om en dan zit iemand inderdaad daar je zo aan te staren. In Nederland kijk je dan ook meteen weg.
Ja.
Ik ben ooit in India geweest en daar deden mensen dat niet. Dus ik zat in een trein en er zat een hele coupé zo naar mij te kijken.
Schaamteloos, gewoon heerlijk.
Schaamteloos.
Fantastisch.
Ja. Dus,
Toen
ben ik uiteindelijk zo met een boek gaan zitten.
Ja. Oh ja, je bent natuurlijk gewoon blond en
ik het niet aankon.
Wat maar, tof dat ze dat blijven doen. Dat vind ik echt vet.
Ja, er is geen gêne of schroom om gewoon aan te blijven kijken. Maar anyways, dat is dus die energetische sensitiviteit. Of dat je aanvoelt met je zintuigen dat er iemand in de ruimte is, terwijl je diegene niet hebt horen aankomen of iets dergelijks.
Ja, 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 ja.
Dus dat is echt ook die informatie die we opvangen met ons hartmagnetisch veld. Er is iemand in de ruimte.
Of er is een ruzie geweest, bedoel je dat ook?
Dat kan ook, ja. Ja, dat is ook mooi dat je die aanhaalt. Ja, we kennen die ook allemaal, die ergens gaat zitten.
Hier is iets aan de hand. Ja,
hier was net een pittig gesprek.
Ja.
Of misschien, je zit in een restaurant naast twee mensen die je denkt, die zijn op een eerste date. Of misschien nog helemaal verliefd. Dat voel je ook aan. En die derde is eigenlijk een intuïtie die we niet goed kunnen verklaren.
Nee.
En dat is bijvoorbeeld, je denkt aan iemand en je kijkt op je telefoon en diegene heeft je net gebeld.
Ja.
Of je hebt net een e-mail van diegene, terwijl je elkaar misschien al een hele tijd niet hebt gesproken. Of dat je gewoon iets weet.
Ja.
Hè, dat je informatie hebt en dat je weet, dat wist ik al.
Ja.
En dat kunnen we niet verklaren en heeft dus wel uiteindelijk, ik noemde eerder in ons gesprek dus ook al, ons hart is de deur naar intuïtie. Ja, die informatie die we dus opvangen uit die energievelden, niet kunnen verklaren met ons rationele brein en toch wel waar is.
Ja.
Want dat gebeurt. Ik denk dat als je nu zit te luisteren, dat je ook denkt, ik heb dat een keer gehad. Hè? Iemand vertelde iets en ik wist het al. Of er ging iets gebeuren en ik had dat al.
Ja.
Visualiseerd of aangevoeld.
Nou, en ik vind het mooi, hè, want dan kom je een beetje bij synergie en zo, dat dat ook iets is waar je voor open kan staan.
Ja.
En je kan heel erg daar een beetje vasthoudend in blijven van nee, dat is toeval of dat is, nou ja, oké, okay, wat je wil. Ja, je kan er ook heerlijk van genieten. En dat is, nou ja, dat heb ik dan weer. Ik vind het machtig mooi hoe ik ergens het boek gehaald heb over hoe jij vorige keer bij mij, of althans dat was eigenlijk de webinar waar ik je toen voor vroeg. Maar andersom had ik hem nu met jou in dit boek net zo. Omdat jij had mij een mail gestuurd die ik echt wel ergens had opgeslagen hoor. Maar
18 december, ja.
Ja, en ineens, nou ja, dacht ik, goh, nou ja, ineens kwam jij denken op mijn timeline of zo toch wel. Ja. En ik dacht ineens, oh ja, Tess, hoe zit het ermee? Oh, dat is nu. Oh, ze is in het land. Oh, ja, nou ja.
Divine timing.
Ja.
Ja, en ook dus wat je zegt, dat het boek ook zo aansluit op aspecten waar jij mee bezig bent.
Heel erg.
Thema's waar jij mee bezig bent.
Ja.
Ja. Ja, en dat geloof ik dus ook. Hè. Jij zei net ook, als je heel krampachtig zo leeft. Ja, vanuit die krampachtigheid, je sluit je hart.
Ja.
Je sluit jezelf. Terwijl wanneer je die ontspanning hebt, dan kunnen dingen naar je toe komen.
Ja.
Situaties,
ja,
gebeurtenissen. Ja. Mooie momenten en ook inzichten, creativiteit, toffe ideeën.
Ja, ja, dan stroomt het.
Ja.
Ik heb jou niet gevraagd, want dat had ik vorige keer al, wat drie boeken zijn geweest die inspiratie zijn voor jou. Nou, The Power of the Heart kwam je toen mee. Presence Process vond ik heel tof dat je die noemde. En Becoming Supernatural.
Ja.
Je hebt nu uiteraard een bronnenlijst en een boekenlijst.
Ja.
Daar staat... Zit ik nu te kijken. Er staan andere boeken van Jodie Spencer toevallig.
Ja.
Zou jij voor mij toch... Dan kan ik even snel naar het toilet ook. maar we gaan even een stopje. Maar zou je voor mij drie boeken willen uitzoeken die je vandaag zou willen inbrengen?
Ja.
Oké. Okay. Welk boek wil je noemen?
Het boek wat ik wil noemen, die staat hier ook als eerste in het lijstje, is Resilience from the Heart van Greg Braden.
Mm-hmm.
En... wat hij heel mooi beschrijft, wat ik zo mooi vind en wat wij ook wel benoemd hebben in onze in dit podcastgesprek, is de oude wijsheden. En hoe die hartenwijsheid en die hartintelligentie, die veerkracht van het hart, eigenlijk ons terugverbindt met wijsheid die we al heel lang hebben. En iemand schreef ook van de week over mijn boek van, ja, eigenlijk... beschrijf je ook heel veel dingen die ik onbewust al wist of zo.
Ja, ja, ja.
En toen zei ik ook, ja, dat is het precies. Het verbindt je met een wijsheid.
Met een essentie.
Die we al wisten.
Ja, 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 ja.
Die we al weten. En het mag je daar weer mee verbinden.
Ja.
Dus dat vind ik heel mooi aan dat boek van Greg Braden, Resilience from the Heart. Ja.
En is het niet, want ik heb een keer eerder van die, maar dat was ook in het Engels nogmaals, ik ben daar niet ook zo goed in. En volgens mij was het niet dit boek, maar dat was echt wel technisch gezien machtig interessant, maar wel dat ik dacht, wow.
Ja, nou dat is een beetje mijn ding dan ook misschien.
Oké, dat vind jij juist helemaal te gek. Ja, nee, oké. Okay. Nee, heel leuk. Ja.
Ja, want er zit best wel dat technische aspect in, inderdaad. En dat is misschien ook, hè, jij zei ook van wow, het is wel een, nou het is een boekje, hè, maar het is wel, het is niet dat je het heel gemakkelijk leest, dit boek.
Nee.
En
dat,
ja, dat illustreert denk ik ook wel wie ik ben. Ik hou van diepgang. Ik hou van volledigheid. Ik hou van volheid of rijkheid.
Ja.
En hoge kwaliteit. En dat is echt wat ik heb geprobeerd te doen met dit boek.
Het deed me ergens voordat je het andere boek inbrengt. Weet je waar het me ook aan deed denken? Eigenlijk een soort combinatie van deze hele... nou ja, les eigenlijk moedig leiden vanuit je hart. Zit ook veel raakvlakken mij met geweldloze communicatie. Ken je dat?
Ja. Ja.
Heel erg.
Ja. Ik denk dat je ook veel tools van geweldloze communicatie zou kunnen gebruiken om vanuit je hart te communiceren.
Ja.
Ook je had een paar voorbeelden, hè, als er dingen gebeuren.
Ja, omdat ik, ja.
Die niet goed voelen, of waar je het niet mee eens bent, of waar je geïrriteerd over raakt, of gefrustreerd. We're only human, we zijn allemaal mens. Dat geweldloze communicatie een hele mooie manier is om daarover te spreken, om het kenbaar te maken.
En er is een ander boek wat me nu te binnen schiet, wat er ook weer raakvlakken mee heeft, wat ook wel gaat over leiderschap. Iemand noemde hem een keer hier, toen ben ik hem gaan lezen, Radicale
Eerlijkheid.
Ja. Ken hem? Of openhartigheid? Nou, het gaat heel erg hier ook over. Maar goed, jouw tweede boek.
Ja, dat is Breaking the Habit of Being Yourself van Dr. Joe Dispenza.
Ho, sorry, ik onderbreek eventjes dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Vooral als je onderweg bent of gewoon, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets tof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf. Dus die denken, oké, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl/boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl/boekenkast.
En hij is een van mijn grote teachers en inspirators. Vorige keer noemde ik ook een boek van hem. Ja. Nu een ander boek. Omdat, we hebben het ook in dit gesprek daarover gehad, we kunnen zo in een patroon raken wie we zijn geworden door onze opvoeding en alles wat we hebben meegemaakt in ons leven. En dat boek, toen ik dat las, ja, maakt het voor mij zo inzichtelijk van, oh ja, dat is dus iets wat ik zelf gecreëerd heb. Mm-hmm. En ik heb ook zelf de kracht om datgene wat me niet dient, om dat te doorbreken. Breaking the habit. Doorbreek de gewoonte van jezelf te zijn. Dus alles wat me niet dient, ja, daar heb ik zelf invloed op. Ja. En dat vind ik een heel boeiend boek. Ja. Wat ik dus zeker ook heb gebruikt als inspiratie om dit boek te schrijven. En de connectie met het hart te maken.
Wel nog, waar we het net een beetje over hadden met de neurale paden en de snelwegen. Ze gaan, wees vooral bewust van die habits die je ooit gecreëerd hebt.
Ja.
Want alleen op die manier kan je ze overwinnen, zou ik
bijna zeggen. Precies, bewustzijn is de eerste stap van verandering.
Ja.
En ook, er zijn ook heel veel gewoontes die je hebt gecreëerd. En de rale vader die je dienen.
Zeker.
Die je vooral moet blijven Zeker. Doen en blijven houden. Omdat het jou maakt. En omdat ze mooi en krachtig zijn. En tegelijkertijd, en dan komt ook die radicale eerlijkheid. Ik kan me herinneren dat we dat ook hebben benoemd in ons gesprek 3 jaar geleden. Dat het ook dus gaat over radicaal eerlijk zijn naar jezelf. Dient het me wel? Dient het me niet?
Ja.
En het hart is daarin ook super scherp.
Ja.
Het hart is een neutrale plek. Die gaat je echt wel de waarheid vertellen of het je dient of niet. En ja, daar mag je dan naar luisteren.
Ja. Nee, ja, het is weer de inmiddels bijna classic cliché. Wat ademt dit boek ook. Als het gaat over de hartleiders van binnen en dan van buiten verbinding met jezelf. Pas dan kan je verbinding met anderen maken. Ja. Maar goed, ik merk wel, maar dit is een beetje mijn snelweg, zeg maar. Die ook wel een beetje overwoekerd is al. Maar dat ik gewoon nog echt wel de neiging kan hebben om uit verbinding te gaan.
Ja. Nou, dus dat is een mooie oefening voor jou. Om en ja. die ambitie te hebben en die stip op de horizon
ja.
en die visionair te zijn.
Ja.
En daarin dus ook in connectie te blijven met de mensen om je heen. Omdat je ze dan laat verlangen naar die prachtige zee.
En ze dan meeneemt.
En
ja.
ze dan meeneemt. En dat je dan, dat is ook het mooie, hè? Dat je dan uiteindelijk dus veel minder hoeft te doen. En het helemaal niet zo hard werken
nee,
is. Omdat die energie en die resonantie zo wordt gegenereerd.
Ja.
En dat is uiteindelijk wat je wilt. Want dan kun je met elkaar voortbewegen.
Ja. Nee, dan ben je met z'n allen echt, allemaal hardleiders.
Ja.
ja. En ik wist gewoon niet zeker of je dit al gewoon in de openbaarheid had gegooid en of je het wilde delen, maar het is al ter sprake gekomen. Want vorige keer heb ik je al gewoon gevraagd of je, wat je nog wil bereiken. Toen zei je ook hard leadership groot maken. Nou, daar heb je je woord aan gehouden. En dat je vooral bekend wilde staan als iemand die je inspireert.
Ja.
Maar nu, ja, ik denk dat nu natuurlijk wel natuurlijk de grootste. Het grootste ding komt eraan.
Ja, de grootste hard leader rol moet ja, worden.
Ja,
ja, ja. Dat is een, dat is ook een hele grote wens van mij geweest en die nu in vervulling gaat, waar ik ongelooflijk blij over ben, dat ik dat mag ervaren en dat gaat komen. En daarin voel ik ook, nou, als het gaat over inspireren. Ja, dat ik echt mijn dochter, dat ik een voorbeeld mag zijn voor mijn dochter. Ik vond het ook heel mooi wat jij zei over dat de grootste taak is van ouders om dat je kind je niet mist. Mm-hmm. En tegelijkertijd weet dat je er altijd bent.
Ja.
Dus ja.
Dat... Maar goed, dat is, ik zeg het nogmaals, vooral tegen mezelf. Dat is pas over meer dan 20 jaar, hè?
Ja. Ja. Maar dat is wel waar je nu eigenlijk al...
Nee, ja, het is wel...
Anyway, het is een hele grote mooie rol. En ook, ik heb best wel wat tegenslagen gehad op dat
op dit
pad.
Vlak, oké. Okay.
En
het stomme was, oké, laat ik eerlijk zeggen, Tess. Ik wist het dus, ik wist het niet. Misschien heb je het wel gedeeld op social media.
Ja.
Maar op basis van dit boek en vooral natuurlijk mijn eigen bubbel waarin ik zit, dacht ik echt, ga ik haar die vraag stellen? Maar het was een vraag die op mijn lippen brandde. Maar ik realiseer me wel dat het een vraag is die je echt niet zomaar aan iedereen kan stellen. Zo van, nou, heb je nog de ambitie om moeder te worden? Mm-hmm. Of dat. Maar het blijkt...
Ja, en het is niet altijd vanzelfsprekend geweest voor mij, dat pad daar naartoe. Dus dat ik dit mag ervaren en dat ik ontdekte in oktober, dat we ontdekten dat ik zwanger was. Ja, dat voelde echt als een gift of the universe.
Ja.
Omdat ja, ik had daar een aantal weken daarvoor of maanden daarvoor nog uitslagen gekregen en adviezen van dokters die een andere richting uitwezen.
Mm.
Dus... ja, dat is ook voor mij een pad geweest waar ik elke keer mocht intunen met vertrouwen. Elke keer mocht intunen met mijn hart en de wens die ik had. Dus ik ben waanzinnig blij dat nu zo is.
Ja.
En ja, het pad wat er voor me ligt om die moederrol te vervullen.
Ja. En dat ga je dus ook, dat zij gaat dus opgroeien in Mallorca.
Ja.
En Spaans leren, dat spreken ze daar? Ja, Spaans.
Ja. Mallorca is Mallorcaans. Is naast
ja,
er is ook Mallorquin.
Oh, echt?
Want Mallorca is net als Ibiza onderdeel van Catalonië.
Ja.
Dus ze spreken daar Catalaans.
Ja.
En dan is het nog weer een dialect van Catalaans en dat is Mallorquin. Ja, zij zal het grootste gedeelte daar opgroeien. En mijn vriend Hein, hij spreekt ook Nederlands, dus we spreken samen Nederlands. Op school gaat ze dan of op de opvang Spaans. En dan gaat ze uiteindelijk naar de internationale school. En dan is Engels de eerste taal. Dus ze zal 3 talen spreken. En ze heeft ook al broertjes en zusjes van Hein uit een andere relatie. En die spreken ook vooral Spaans en Engels.
Mm,
dus we hebben een internationale family.
Dat is top. Nou ja, dat is ook...
En in de winter mee naar Dubai. Dus ja, het is een... ze zal... heel internationaal opgroeien.
Ja.
En over neurale paden overigens gesproken. Kindjes, jonge kindjes, baby's.
Ja.
Wanneer die al heel vroeg in hun leven verschillende talen leren.
Ja. Ja.
Dan worden die neurale netwerken geactiveerd.
Ik heb er echt over gelezen. En ook echt gedacht. En ook met Floor over gehad van oké, we gaan het doen. Nou ja. Het is in wij zouden ineens Engels moeten gaan praten, terwijl geen enkele aanleiding toe is. Maar het is fantastisch.
Ja.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Leuk. Nou, dan wil ik nog één ding zeggen, want dat vond ik een hele mooie. Ook voor mezelf nogmaals als rol, als baasje, en dat is voornamelijk het radiostation. Dat jij een mooie manier hebt gevonden, ik weet niet of die voor jou is, maar om het weerbericht ervan te maken.
Ja.
Dus dan neem je even afstand. Dit is ook weer een beetje waarom ik moest denken aan geweldloze communicatie. Dat je even benoemt, oké, het wordt even mistig.
Ja.
Er is even een beetje storm, jongens. Dat je even uitzoomt.
Ja. En even benoemt wat gaande is. Dus zie jezelf zitten aan een meetingtafel of een vergadertafel en druk in discussie. En op een gegeven moment kan het mistig worden. Dat de essentie van het gesprek verdwijnt. Of het wordt stormachtig. Om dat te benoemen. Inderdaad door uit te zoomen. En wat je daarmee ook doet, is alle mensen aan tafel verantwoordelijk maken voor het proces wat gaande is. Dus mensen realiseren zich dat, oké, en wat is er dan nu van mij nodig om het weer helderheid te creëren?
Nou ja, en met dat in gedachten, met die vergelijking, denk ik dat, juni zal het dus ongeveer zijn.
Ja, eind juni.
Dat, het weerbericht ziet er zonnig uit.
Ja, dat ziet er super zonnig uit. En gelukkig net voor een hele hete zomer.
Ja. Dankjewel Tess voor wat je doet, voor wat je mij nu gegeven hebt en hopelijk ook heel veel andere mensen geïnspireerd hebt. Moedig lijden voor de mensen die echt alleen luisteren met AI, hè? Maar dat lijkt me duidelijk na dit gesprek. Vanuit je hart. Dankjewel. Vanuit mijn hart. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.